Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente Psalm 5, het vierde en daarna ook het zesde vers. Psalm 5, daarvan het vierde en het zesde vers. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, die het aldo ziet, de boze voor uw heilige ogen, geenszins gedogen. En ook het zesde vers uit Psalm 5. Gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In directe aansluiting daarop gemeente zingen we uit dezezelfde psalm 5 nu het eerste vers. Het eerste vers van psalm 5. Neem Heere mijn bange klacht ter oren. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. Psalm 5 vers 1 na de belijdenis van het geloof.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, van Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu uit de Heilige Schrift, uit het boek Deuteronomium, daarvan hoofdstuk 27. Het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, hoofdstuk 27, vormt de schriftlezing voor vanmiddag.
En Mozes, tezamen met de oudsten van Israël, gebood het volk, zeggende: behoud al deze geboden die ik u lieden heden gebied. Het zal dan geschieden ten dagen, als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land dat u de Heere uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heere uw vaderen God tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen van de welke ik u heden gebied zult oprichten op de berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult al daar de Heere uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen. Gij zult geen ijzer over dezelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen. En gij zult de Heeren uw God brandoffers daarop offeren. Ook zult gij dankoffers offeren en zult al daar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet, die wel uitdrukkende. Voorts sprak Mozes tezamen met de Levitische priesters tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoor, o Israël. Op deze dag zijt gij de Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij der stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zijn. En gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk te dien dagen, zeggende: deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn. Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal: Ruben, Gad en Aser en Zebulon, Dan en Naftali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot alle man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heeren, een werk van des werkmeesters handen zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn naast een landpaal verrukt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. Het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijn vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of de dochter zijner moeder. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgen verslaat. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die geschenk neemt om een ziel het bloed eens onschuldigen te verslaan. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: Amen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken u de Heere en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen. U brengt ons vanmiddag bij elkaar, Heere, hier binnen de muren van dit kerkgebouw, om uw woord te ontvangen. Om het evangelie te horen. Ja, zo hebt u het immers zelf gezegd. Tot uw discipelen, Heere Jezus. Toen u ze uitgezonden hebt, opdat ze als apostelen van u het woord van u zouden uitdragen. Opdat ze als de zaaiers van het goede zaad zouden strooien het zaad zo wijd als de winden waaien. Opdat de boodschap van u, o Heere Jezus Christus, en het evangelie van uw genade en ontferming klinken zal, tot aan de uiterste einden van de aarde. Opdat ze het horen zouden, mensen die van u nog nooit hoorden, dat u God bent, en dat u aan zondaren denkt, genadig en ontfermend. Opdat ouden en jongen het woord van u, o heilige en almachtige God, ontvangen zouden via hun oren in hun hart. Opdat jongens en meisjes, opdat jongelui, opdat volwassenen en ouden, de woorden die uit de hemel afkomstig zijn, ontvangen zouden. En opdat het van noord tot zuid en van oost tot west klinken zou: God is een genadig God. Hij is een God die tot zondaren komt. En zo mag het ook vanmiddag, Heere. Predik het evangelie, hebt u geboden. En zo mag ook vanmiddag het evangelie in onze oren klinken. Maar nu beseffen we, Heere, als we uw woord lezen, dat uw evangelie verschillende kanten heeft. Dat het evangelie de menigerlei genade Gods is. Dat het een boodschap is, Heere, die alle aspecten van het leven omspant. Dat het een boodschap is die bij u vandaan komt. En die toont en doet horen wie u bent. Zoals u van uzelf spreekt, Heere, want het woord dat verkondigd moet worden, het is de zelfopenbaring van u, de drie enige God. En inderdaad, in uw genade en in uw ontferming, in uw neerbuigende goedheid, in uw liefde. Maar datzelfde woord heeft ook donkere en diepe tonen. En het is het woord van recht en gericht. Het is het woord van heiligheid en majesteit. Het is het woord van gerechtigheid. Dat woord, Heere, dat u vergeleken hebt met een hamer. Dat woord dat u vergeleken hebt met een vuur. Dat woord van u dat is als een storm die opsteekt en die alles verwoest. Dat woord van u dat iets op deze aarde doet kennen wie u bent. Heilig, groot, vol van majesteit en heerlijkheid. Dat woord dat we ook zojuist gelezen hebben. Wanneer u, o Heere God, eertijds aan uw volk Israël, dat u hebt afgezonderd om voor u tot een volk te zijn, maar dat nog steeds klinken zal daarin, in die woorden, wanneer u het zegt, al wie mijn heilige wet overtreedt, al wie tegen mijn wil ingaat, al wie andere wegen gaat dan ik te geven doe, vervloekt. Dat woord van u, dat behoort ook tot het evangelie. En dat is niet zo naar wat wij zoeken. Integendeel. Dat zoeken we in het geheel niet. Want het is een woord dat ons leven ontmaskert. En het is een woord dat ons op onze plaats zet, Heere. En het is een woord dat wanneer het aankomt in ons leven, ons doet beven en sidderen voor u, de heilige God. Maar u doet het nog. Opdat we bij tijd zouden beven. Opdat we in dit leven, o Heere, zouden vrezen voor u. Voordat we zouden vrezen wanneer het te laat is. Wanneer we voor uw rechterstoel gesteld zijn. En daarom, het is toch het evangelie. Vliet de toekomende toorn. Laat het er toch niet op aankomen, jongen of meisje. Maar zoek mij toch en leef, o man of vrouw. En hoor naar het woord. Mijn evangeliewoord dat u wegroept. Wegroept van uw dwaze en dwalende weg waarin ge van nature gaat. En als vanmiddag deze klanken zullen moeten klinken, Heere, win ons er dan voor in. Geef dat we ons er niet tegen afzetten en ons van afkeren. Of misschien dat we met een houding waaruit zou spreken dat we luisteren, ons innerlijk zouden afsluiten voor de diepe ernst en de schrille klanken van uw woord. Maar win ons toch in. Raak ons hart aan, Heere. En wilt u misschien ons harde en afkerende hart maar aanraken, omdat het teer en gevoelig wordt onder de woorden, Heere, die u tot ons spreken doet. Zo bidden we om uw geest. Uw geest die spreken doet. Uw geest ook, die de mannen van de catechismus zo ver gebracht hebt, dat ze in overeenstemming van uw woord ook deze dingen onder woorden hebben gebracht. Als het zal gaan over uw gerechtigheid, o Heere. En wilt u zo tot ons komen. En wilt u zo neerdalen. En laat dan vanmiddag op die wijze, Heere, de hemel gescheurd worden. En u in ons midden gaan in het gewaad van uw woord. Zie zo op ons neer. U weet althans, u, Heere, meer dan we het zelf weten wat we nodig hebben. En vanmiddag is het misschien wel een woord dat ons aan het schrikken en beven doet. Leid ons dan in de gangen van uw woord en neem ons mee, opdat we de waarheid ervan zullen verstaan en opdat we ervoor zullen buigen en bukken, Heere. We dragen onszelf en elkaar en u de Heere nogmaals op, zoals we dat ook vanmorgen gedaan hebben, zo ook nu. Gedenk ons in onderscheiden noden en zorgen, in moeite, maar ook in zegeningen en in weldaden. Wees met diegenen onder ons, Heere, die vanmiddag onze gasten zijn. Diegenen onder ons die misschien niet geregeld kerkdiensten bezoeken. En wanneer het dan nu zo is dat het dit woord zal zijn, Heere, geef dat het toch raken zal. Ons allen. Maar met name ook onze jonge mensen. Schenk ons zo uw zegen. We bidden u voor de voortgang van uw woord. We bidden u voor deze wereld. Op veel plaatsen wordt ook vandaag het zaad van het evangelie gestrooid. We mogen vandaag onze gaven geven voor de zending. De buitenlandse zending. Wilt u schenken, Heere, dat ook overal waar uw woord verkondigd wordt, op plaatsen waar het niet of nauwelijks gekend wordt, dat het met vrucht en zegen zal gebeuren. En laat er ook gebed voor zijn voor de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u voor alle werk in uw koninkrijk, van welke aard dan ook. Zegen het, Heere, en kom erin mee. Wees met ons eigen land en volk, met de kerken van ons land, met grote spanningen en moeite. We bidden u met name voor onze Nederlandse hervormde kerk, waar de dingen zich toespitsen, Heer, en over enkele weken een beslissing genomen zal worden. Wilt u nog heil en zegen daar gebieden en geven dat datgene wat dreigt toch niet doorgang zal vinden? Wilt u nog denken in uw gunst aan de kerk van ons vaderland, in de onderscheidene kerkverbanden? Ga onze kerken niet voorbij, maar ook de anderen niet. We bidden u voor de opleiding in Apeldoorn, maar ook op andere plaatsen, de opleiding tot predikant. Wilt u allen die doseren en die onderwijs ontvangen zelf salven met uw geest? We bidden u voor onze overheid, voor onze koningin en haar huis. We bidden u voor onze regering. We danken u, Heer, voor het moedige woord dat onze minister-president Balkenende heeft laten horen, waarin hij laat blijken dat hij besef heeft van wat oorbaar is en wat absoluut niet meer oorbaar is. En daarmee inging en durfde ingaan tegen de trend van onze tijd. We danken u dat deze klanken nog gehoord worden en ook al is hoon en spot zijn deel. Geef dat hij moed mag ontvangen en kracht om op deze wijze verder te gaan. Geef dat onze regering en onze volksvertegenwoordiging ons mag voorgaan in het zoeken van dat wat tot heil van ons land zal zijn. Zie zo op ons neer, almachtig God. Wees ons genadig, ons heel persoonlijk, in ons kleine nietige leven, dat ooit voor uw rechterstoel zal worden. Stel zo ook deze dienst tot een zegen. O almachtig God, niet om het onze, maar tot eer van uw grote naam. We bidden het om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de psalm van Mozes, psalm 90. Psalm 90, daarvan het vierde en het zevende vers. Vers 4 en vers 7 uit psalm 90... Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. En ook het zevende vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchtste krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? U mag uw gaven nu geven. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor de buitenlandse zending. Straks na de preek is de collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, vanmiddag is aan de orde zondag 4 van onze Heidelbergse catechismus. Het was in verband daarmee dat we samen al gelezen hebben dat aangrijpende 27e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. Ik lees met u, ter ondersteuning van het beledene in zondag 4, ik lees met u alleen nog maar het laatste vers van Deuteronomium 27, de samenvatting als het ware. Deuteronomium 27 vers 26, waar het woord van de Heere klinkt: vervloekt zij die de woorden van deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen. Wij lezen nu zondag 4. De vragen en antwoorden 9, 10 en 11. Daar wordt allereerst gevraagd: doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En dan luidt het antwoord: nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Maar wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geenszins. Maar hij vertoornt zich. Verschrikkelijk. Beide over de aangeboren en de werkelijke zonden. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar is God dan ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover de ernstige boodschap van zondag 4, geliefden. Geliefde gemeente, wij zijn vanmiddag getuigen van een rechtszitting. Van dat wat plaatsvindt voor een rechtbank. Bent u daar wel eens geweest? Misschien wel als verdachte, het zou kunnen. Of als getuige. Of als publiek. Bent u er wel eens geweest? Hebt u de verschillende partijen van een rechtbank wel eens gezien? Hebt u een voorstelling van welke die partijen zijn en wat hun taken zijn? Daar is natuurlijk allereerst de rechter die uiteindelijk vonnis zal moeten spreken. Maar er is rechts van hem de zogenaamde staande magistratuur, dat is de officier van justitie. Deze man of vrouw vertegenwoordigt de wet, de overtreden wet. En hij formuleert dan ook de eis, de officier van justitie. Hij houdt wat we wel noemen zijn requisitoor. En vervolgens is daar natuurlijk ook de al dan niet bijgestaan door zijn advocaat. En we begrijpen, gemeente, dat zo'n verdachte een wat ander geluid laat horen dan de officier van justitie. Hij zal proberen een aantal verzachtende omstandigheden naar voren te brengen. Ik zei u al, vanmiddag maken we een gedeelte van de zitting van zo'n rechtbank mee. En het is, gemeente, vanmiddag een hoogst ernstige zitting. Want er is sprake van een overtreding. Van een uiterst ernstige overtreding. Ja, zelfs van een misdaad. Ja, de grootste misdaad. De allergrootste wetsovertreding die ooit begaan is. Wie is de gedaagde? Dat is de mens. Dat bent u. En dat ben jij. En dat ben ik. De mens heeft immers, u en ik, wij hebben ons afgekeerd van de wet, de meest heilzame, de meest gezagvolle wet, namelijk de wet van de grote en de heilige, de majesteitelijke God. We hebben het de vorige keer al gehoord, uit zondag 3. Daar werd het al gezegd over de mens, dat hij het goede niet doet, terwijl dat goede van hem geëist wordt. En we hebben ook gehoord dat hij het kwade wel doet, terwijl dat kwade verboden is. U zegt, maar wie is dan eigenlijk die officier van justitie? Geliefde gemeente, dat is de wet. De wet in hoogst eigen persoon, de wet van God, waarin de heerlijke macht en majesteit, maar bovenal zijn grote wil geopenbaard wordt. De wet van de gerechtigheid van God. En die wet, die eist. En wat eist die wet van God? Gemeente, die eist volkomen absolute gehoorzaamheid. Volmaakte overeenstemming met de wil van God. In gedachten, in woorden, met werken, in doen en in laten. En wij brengen er niets, helemaal niets van terecht. En weet u wat we dan zien gebeuren? En dat geeft zondag 4 weer. Dan neemt die verdachte het woord. En weet u wat die verdachte dan doet? Dan probeert hij er onderuit te komen. En dan probeert hij allerlei verzachtende omstandigheden naar voren te brengen. Zelfs tot 3 keer toe. U leest het in de vragen 9, 10 en 11. Waarin allerlei mogelijkheden gezocht wordt, waarin allerlei vluchtwegen betreden worden om maar onder de eis van die wet uit te komen. Want dan lezen we in vers 9 eigenlijk zoiets, maar ik kan die eis helemaal niet volbrengen. Mijn ouders hebben me helemaal in het kwade opgevoed. Ik ben aan de zonde verslaafd. Ik kan er toch eigenlijk niets aan doen. Houd mij voor verontschuldigd. En de wet zegt, nee. En dan in vraag 10. Maar als ik dan toch schuldig word bevonden, zou het dan toch onmogelijk zijn om onder de straf uit te komen? Maar het antwoord is, antwoord 10. Nee. Maar meneer de rechter, maar zo hardvochtig bent u toch niet? U bent toch barmhartig? Wilt u toch barmhartigheid voor rechtvaardigheid laten gelden? En het antwoord is, in antwoord 11, nee. Zie hier, gemeente, de stof voor de prediking van vanmiddag. 3 pogingen, maar 3 mislukte pogingen om onder de eis van de wet, om onder de toorn van God, om onder de straf van de heilige en beledigde God uit te komen. Het gaat vanmiddag, en het is hoogst ernstig vanmiddag, het zal scherp eenzijdig zijn. Het gaat vanmiddag over de prediking van de gerechtigheid Gods. En wanneer ik u de punten zeg, gemeente, huiver dan maar en voel het maar. Het gewicht wat daarin onder woorden gebracht wordt. Want die gerechtigheid van God, dat is allereerst een eisende gerechtigheid. Dat lezen we toch immers in vraag 9. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En de tweede gedachte, en dat gaat nog dieper en nog verder, spreekt over de toornende gerechtigheid Gods. We lezen het toch in antwoord 10. Nee, hij, maar hij vertoornt zich schrikkelijk. En de derde gedachte is de straffende gerechtigheid Gods. Dat lezen we immers toch aan het slot van, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. De prediking van de gerechtigheid Gods. De eisende gerechtigheid. De toornende gerechtigheid. En de straffende gerechtigheid. Laten we nog even terugzien waar we gebleven waren in onze catechismus. In zondag 2 was sprake van de menselijke ellende. De ellende die onder woorden gebracht wordt en waarvan gevraagd wordt, maar hoe zul je ellende eigenlijk kennen? Wel was het antwoord, de kenbron van de ellende is de wet van God. Die wet van God die volmaakte liefde van mij eist. En dan in zondag 3... er werden die diverse aspecten van ons zondig bestaan aan de orde gesteld. Allereerst de oorsprong van onze ellende, dat is onze val en onze ongehoorzaamheid. Vervolgens de aard van onze ellende, dat betrof onze totale verdorvenheid. En tenslotte de ernst van onze ellende, namelijk we zijn onmachtig tot het goede en we zijn maar zeer gewillig tot het kwade. Tenzij, zo hebben we gehoord, tenzij we door de Heilige Geest worden wederom geboren. En wie nu zou denken dat in zondag 4 op dat punt wordt verder gegaan, dat zou u toch mogen verwachten. Dat aan het slot van zondag 3 over de wedergeboorte werd gesproken, dan zal daar toch op verder worden gegaan. En misschien hebt u verwacht, oh dan is het vandaag een wat blijder toon. En dan wordt de weg naar de zaligheid gewezen. Gemeente, nog niet. Nog niet. Want de kwaal moet nog verder ontmaskerd worden. En daarom spreekt onze catechismus in zondag 4 over de gerechtigheid van God, opdat we zouden zien hoe diep we gezonken zijn. En dan signaleren we vanmiddag de vluchtwegen, de mogelijkheden die mensen zoeken om er onderuit te komen, om zich te onttrekken aan de schuld van de zonde en de straf van de zonde. 3 pogingen, aangewend voor de rechterstoel van de Heilige God. Allereerst vraag 9. Doet God de mens dan geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij toch niet doen kan? Dat zijn zo van die gedachten die in het hart van de mens kunnen opkomen. De Heere die zijn wet gegeven heeft, zijn wet waarin hij volmaaktheid van de mens eist. Maar de Heere weet het toch dat de mens het niet volbrengen kan. Hij weet het toch dat we gevallen zijn en dat we niet in staat zijn tot enig goed. Jawel, maar bedenk gemeente dat de Heere zijn heilige eis niet ingetrokken heeft. Wij hebben het verbond van de Heere wel verbroken, maar de Heere doet geen afstand van zijn eis. Je hoort het ook nog wel eens zo zeggen, van de Heere eist toch van een mens niet wat hij niet doen kan. En als dat zo gezegd wordt, dan zou het best kunnen, en onderzoek u zelf daarop, geliefden, dat daar misschien in iets in tot uitdrukking komt, dat je toch eigenlijk, zonder het misschien met zoveel woorden te zeggen, maar dat je de Heere toch eigenlijk aan wil klagen, want die absolute eis die de Heere stelt van volkomen gehoorzaamheid en volkomen heiligheid, je zoekt het misschien en je probeert het wat en het lukt niet. Maar het is toch niet recht en billijk van de Heilige God dat hij die loodzware eis op het hart van een mens legt. Dat kunnen we toch helemaal niet. En we zouden het kunnen proberen met ingespannen krachten. Wel nu vandaar de vraag. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij toch niet volbrengen kan? Jongens en meisjes, als jullie ouders wat van je vragen waarvan ze van tevoren al weten, ja dat lukt absoluut niet. Wel, daar kom je ook tegen in verzet en je zegt, ja maar dat weet u toch wel, dat lukt mij niet, dat kan ik helemaal niet. Jawel, maar God is God. God is onze schepper, geliefd. En weet u wat de Heere ons nu leren wil? En wat onze vaderen, de opstellers van de catechismus, verstaan hebben, weet u wat nodig is om te leren? Dat datgene wat wij, wat u en ik, als verzachtende omstandigheden aanvoeren, dat we het niet kunnen, wel dat nu onze schuld moet worden. Dat we al onze excuses moeten gaan inleveren. En dat al onze omstandigheden die ons willen verontschuldigen bij de Heere, dat ze ons uit de handen moeten vallen. Omdat we moeten gaan beseffen dat ze voor Gods rechterstoel niet zullen gelden, geliefd. Als we ooit voor de rechterstoel van de Heere zullen staan, en we zullen er staan, dan kunnen we niets, werkelijk niets aanvoeren dat ons ontlast. Want, wat zegt de catechismus? Ja, maar je weet het toch wel, God heeft de mens toch goed geschapen. De mens heeft zichzelf van die gaven beroofd. door het ingeven van de duivel en door de gehoorzaamheid aan de stem van de boze. Recht. En hij gaat geen kromme wegen. U wilt het doen en u wilt zelfs het kwade nog goed praten. De Heere, hij is recht in al zijn weg en werk. Zouden dan de wegen van de Heere onrecht zijn? En de Heere zegt het en hij heeft het ooit gezegd bij monden van de profeet. O mens, weet het. Niet mijn wegen zijn krom, maar de uwe. We hebben er al eerder bij stilgestaan dat de Heere de mens heeft geschapen goed en naar zijn evenbeeld in ware kennis en gerechtigheid en heiligheid. En dat de mens ertoe in staat was om de Heere te dienen en in volkomen harmonie met hem te blijven leven. Maar dat de mens zich desondanks moedwillig van de Heere heeft afgekeerd. Wel, gemeente, zeg nu zelf. Zou dan de Heere zijn eisen moeten aanpassen? Zou hij zich dan tot op ons zondig niveau moeten verlagen? Zou de Heere dan afstand moeten doen van zijn recht? Wel. Dan zou God geen God meer zijn. Dan zou de heilige God die zijn recht en zijn wet handhaaft. Dan zou hij als een mens worden die bedriegelijk is en onbetrouwbaar. Dan zouden zijn maatstaven geen goddelijke, maar menselijke en onrechtvaardige maatstaven worden. Nee, God doet geen onrecht. En de Heere, hij houdt ons nog steeds nadrukkelijk aan zijn heilige eis. Ik las bij Kolbrugge het volgende beeld. Hij zegt: stel nu voor, ik heb als burger de plicht om 100 gulden belasting te betalen. En morgen is de vervaldag en morgen zal ik me bij het kantoor van de belastingontvanger moeten vervoegen om daar mijn schuld, die 100 gulden, te betalen. Maar ik heb vandaag wat tijd. En ik heb ze vandaag al van de bank gehaald. En nu loop ik met die 100 gulden op zak. Maar wat doe ik terwijl ik van de bank naar huis loop? En ik heb die 100 gulden in mijn zak. Kom ik langs het casino. En voordat ik het weet, ben ik daar binnen gegaan op die speelbank. En ik zet mijn 100 gulden in. Met de hoop dat ik er wat bij verdien. Maar binnen de kortste keren heb ik die 100 gulden verspeeld. En de dag daarna moet ik naar het belastingkantoor en ik doe het ook. En ik leg de situatie daaruit en ik verzoek mij me te ontslaan van de verplichting. Want ja, ik heb die 100 gulden verspeeld, ik heb ze niet meer. Wel nu. Zo vraagt Kolbrugge. Zal de belastingontvanger u kwijtschelding verlenen? Zal hij toegeven aan uw verzoek? Nou, we begrijpen het wel. Hij zal het niet doen. Hij zal het niet kunnen en hij zal het niet mogen. Want het is op grond van de wet, de geldende wet van het land, dat ik die 100 gulden betalen moet. En die belastingontvanger is de functionaris, is de vertegenwoordiger van het recht en van de wet. En hij zal zeggen, betaal mij wat gij schuldig zijt. En ik heb niets tot mijn verontschuldiging. Want het is door mijn eigen toedoen, moedwillig en vrijwillig, dat ik die 100 gulden die ik ooit bezat en bestemd om te betalen aan de belastingontvanger, dat ik ze verspeeld heb. Wel nu. En zo, gemeente, zo is het bij God. Als u de Heere zoekt en vraagt om verontschuldiging. Stel, jongen of meisje, er is iets gebeurd in je leven. Iets waarvan je toch eigenlijk wel spijt hebt. En je ziet erop terug. Nee, je ouders weten het niet. Het is allemaal wat verborgen. En je vertelt het ook niet. Maar je hebt er toch wel spijt van. En je voelt, het wordt me aangerekend door de heilige God. En je zou in het gebed gaan. Nou, dat is een goede houding en doe dat maar. Maar de inhoud van je gebed zou zijn, Heere, ja, het is wel mijn schuld, maar wilt u het me alsjeblieft niet kwalijk nemen? Wilt u geven dat ik er niet op afgerekend word? Maar zo niet, zo niet. Want de Heere zegt, mijn wet zul je niet overtreden. Wat is dus de conclusie, gemeente, aan de hand van vraag en antwoord 9 van onze catechismus? Laat ik u in dat opzicht heel kort 3 dingen zeggen. Allereerst dat God, omdat hij God is, geen afstand doet van zijn recht. Want zijn wet, dat is Gods wet, is de uitdrukking van zijn wil. En daarom geldt het, Heere, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Die wet van God, die moet gedaan worden. En de Heere, hij houdt ons daar ook aan. En dan het tweede. Als de Heere zijn wet handhaaft, wat vraagt de Heere dan van ons, geliefden? Dan vraagt hij van ons terug wat hij zelf ons eerst gegeven heeft. Hij heeft aan de mens de mogelijkheid gegeven om hem volmaakt te dienen, om heilig voor zijn aangezicht te leven. Hij heeft zijn beeld aan de mens gegeven in kennis en gerechtigheid en heiligheid en hij vraagt het terug. En daarom, hij vraagt niet iets van ons. Hij vraagt niet onze prestaties, maar hij vraagt terug wat hij onszelf in handen gegeven heeft en wat we verspeeld hebben, moedwillig en vrijwillig. En dan het derde. Want weet u waar het nou om gaat? Wat de Heere ermee bedoelt wanneer hij ons zijn wet laat prediken. En wanneer hij er niet van weten wil dat we onszelf verontschuldigen. Weet u nou wat de Heere daarmee bedoelt, gemeente? Weet u het? Jij, jongen of meisje, ben jij er al achter gekomen? Wat de Heere nou wil van ons, dat is niet meer en niet minder dat we het erkennen. En dat we, ja, gaat dan ook maar in het gebed. En dat we tot de Heere zeggen, Heere, dat is nou mijn schuld. En dat is nou mijn zonde dat ik u van uw gaven die u mij gegeven hebt, beroofd heb. Ik ben een eerover van u, o God, want u hebt me geschapen met de bedoeling dat ik op u gericht ben en dat ik u eer en u verheerlijk. En ik ben een eerover van u, ik heb uw wet geschonden. En weet u, als het zo ver komt in je leven, dan verstommen alle verontschuldigingen. Dan heb ik niets meer om tot mijn excuus bij de Heere in te brengen, maar dan ken ik mijn schuld en dan word ik een arm en een missend mens. Weet u, dan vraag ik niet om medelijden. Dan vraag ik niet om medelijden. Maar dan bid ik om genade. Dan heeft de Heere mij aan mijn eind gebracht en dan zeg ik, Heere, het is mijn schuld en het is mijn zonde. Genade, o God, want ik ben uw gramschap dubbel waardig. En nu het tweede. De gerechtigheid van de Heere is niet alleen een eisende gerechtigheid. Maar die gerechtigheid van de Heere is ook een toornende gerechtigheid. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? We verplaatsen ons, gemeente, opnieuw naar de rechtbank. Daar sta ik. Ik, een natuurlijk mens. De wet van God. Bij monden van de officier van justitie, hij eist, want de wet is de geschonden wet. En het is de wet van de heilige God. En dat brengt toorn voort. Immers, het recht van God is geschonden en de heiligheid van God is besmet. De wet is een gekrenkte wet. Zou er nou nog een mogelijkheid zijn, heren, dat u uw straffende hand inhoudt? Dat u uw toorn inhoudt? Het antwoord, gemeente, is kort en krachtig. Nee, geenszins. Nee, God wil de ongehoorzaamheid en de afval niet ongestraft laten. Integendeel, hij vertoornt zich verschrikkelijk over de zonde. Over de zonde die ons is aangeboren en niet minder over de daadwerkelijke zonden. En het is op zijn bevel geweest dat dat verschrikkelijke woord geklonken heeft. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Hebt u meegeluisterd met de schriftlezing? Deuteronomium 27. Nog een enkele dag, nog enige tijd, en het volk van Israël, dat 40 jaar in de woestijn rondgezworven heeft, zal het beloofde land binnengaan. O, wat een blijde dag, en wat verheugen ze zich erop. En dan zegt de Heere, laat ze samenkomen, want ik heb met dit volk mijn verbond gesloten, het ga vernieuwen. En nu moet dat volk samenkomen, gemeente, verspreid op een tweetal bergen, de berg Gerizim en de berg Ebal. En dan gaat de Heere zijn wet, zijn heilige wet die hij ooit heeft afgekondigd aan de Sinaï, gaat hij opnieuw aan het volk voorhouden met twee woorden: zegen en vloek. Ze worden beide verkondigd en nog aanschouwelijk aangeduid ook, want het teken van de zegen van God is gesymboliseerd in die groene, die vruchtbare heuvel, de Gerizim. Maar de vloek van God, die wordt gepredikt door die andere berg, die kale, grauwe berg, de Ebal, het teken van de vloek. En dan laat de Heere het ook horen. En dan moet het volk het horen. Vervloekt is een ieder die mijn wet overtreedt. Vervloekt is een ieder die een afgodsbeeld maakt. En al het volk moet het zeggen. Amen. Vervloekt is hij die zijn vader en zijn moeder veracht. En al het volk moet het zeggen. Amen. En ook de jongens en de meisjes, ze stonden erbij. En ze moesten het horen. Wie de geboden van vader en moeder overtreedt, omdat het mijn geboden zijn, zegt de Heer, die is vervloekt. En ze moeten het allemaal zeggen. Amen. Vervloekt is hij die de grenspaal van zijn buurman verzet, die diefstal pleegt. En al het volk moet het zeggen. Amen. Vervloekt die op seksueel gebied tegen het gebod van God ingaat. En al het volk moet het zeggen. Amen. Vervloekt is ieder die, al is het maar één gebod, al is het maar één keer, al is het alleen maar in je gedachten, mijn gebod overtreedt en tegen mijn wil ingaat. En al het volk moet het zeggen. Amen. Ze moeten buigen, niet alleen onder de wet van God, geliefden, maar ook buigen onder het gevolg van de overtreding van de wet, omdat daaraan de toorn van de heilige, majesteitelijke, rechtvaardige God verbonden is. En al het volk moet het zeggen. Amen. En misschien zijn er wel geweest die het met hun hart gezegd hebben. En misschien zijn er wel geweest die werkelijk gebogen hebben. Niet alleen met hun hoofd, maar die er iets van verstaan hebben, van de toornige gloed van de heilige God. Hij die rechtvaardigheid en heiligheid eist. Amen. En die de Heere gingen billijken en die het moesten zeggen: o, straf mij niet in uw toorn, o God, want u bent een heilig God en ik kan voor u niet bestaan. En die het erkennen moesten: de Heere is recht in al zijn weg en werk. En wanneer hij zijn toorn laat gelden en zijn vloek over mij laat komen, Heere, waar blijf ik dan? De Heere is recht. En zo heeft het daar geklonken, gemeente, uit duizenden monden. Kunt u het zich voorstellen wat het betekend heeft? Dat ze het zeiden: amen, Heere, amen. Wanneer u uw oordelen over ons laat gaan en wanneer u erin doortrekt, Dan kunnen we niets tot onze verontschuldiging voortbrengen. Amen, Heere. Uw verschrikkelijke toorn over de zonde. Het is naar recht. En wee degene die toch nog iets probeert in te brengen om er van onderuit te komen. Hoort u in dit antwoord, gemeente, in antwoord 10, iets van de verontwaardiging van onze vaderen die het gezegd hebben? Hoe durft u het? Nee, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, zowel over de aangeboren zonden als over de daadwerkelijke zonden. Hier komt onze catechismus, gemeente, op voor de godheid van God. Voor de majesteit van de majesteit in de hemel. En voor de heerlijkheid van hem die Here heet. En voor de heiligheid van hem die geducht is in zijn tempel. En hier zeggen onze vaderen het. En het is de weerklank van de schrift zelf. Zwijg voor zijn aangezicht, want onze God is een verterend vuur. Het is zijn heilig recht om te toornen over de zonde. En wie bent u? U die alleen maar stof bent. U die niets meer bent dan een mens die nietig zijt. Hoe durft u dit tegen de heilige God in te brengen? En gemeente, dat geldt zelfs ook elke zonde. Over de zonden die we doen en die teruggaan op de bron van de zonden. Zowel over de aangeboren als de daadwerkelijke zonden. Dan geldt het zelfs dat kind dat pas geboren is. En dat in zonde ontvangen is. En dat een kind des toorns is. Kunt u het zich voorstellen? Het gaat er niet om of we het ons kunnen voorstellen, gemeente. Maar het is de prediking van de heilige God die zegt: en dit is mijn recht, want ik ben God. En dan zegt onze catechismus: de Heere, ja, niet alleen hij kan die niet ongestraft laten, en dat geldt ook zo, want hij is God. Maar hij wil die niet ongestraft laten. Gods toorn, hij rust op de zonde. En hij is een God die ook niet anders wil dan dat. Want boven alles, boven het evangelie, zelfs staat de wet. Ook in zijn heilige, onverbiddelijke, rechtvaardige, toornende gerechtigheid. Weet u wat er in God is, gemeente? Oh, ik besef mijn woorden, ze zijn maar schamel. Maar in God is een kolkende, schuimende bewogenheid binnen de Godheid vanwege zijn rechtvaardigheid en heiligheid die de zonde niet kan zien. Het is niet voor niets dat toen de wet op Sinaï werd afgekondigd, dat de bliksem uit de hemel naar beneden kwam. En de straf vindt plaats naar Gods rechtvaardig oordeel. En vanmiddag is het de vraag, geliefden, of we beseffen dat dit oordeel van God een oordeel over uw leven en jouw leven en mijn leven is. Of we het beseffen. Of we er iets van verstaan. Of we het ermee eens geworden zijn. Wanneer de Heere nou al onze uitvluchten en al onze vluchtwegen en al onze pogingen om te ontkomen gaat afsnijden. Zodat we het belijden: Heere, uw doel is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. O jawel, dan komen er natuurlijk wel vragen bij ons op. Deze vraag die we vanmiddag behandelen, doet God de mens dan geen onrecht? Maar het is een vraag die weggenomen wordt en die gestopt wordt wanneer ik een blik sla. Wanneer ik enigszins zicht krijg daarop wie God is. Want dan erken ik het, Heere,
U bent God.
En nu die derde vraag. Maar is God dan ook niet barmhartig? Gemeente, laten we het goed onderscheiden. Deze vraag is best een goede vraag. Die is niet verkeerd. Is God niet barmhartig? Want de Heer, hij heeft zich in zijn woord geopenbaard als een barmhartige God. Dat lezen we toch in de schrift, in de gebeden van de Bijbelheiligen. O Heer, wees mij barmhartig. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter ere. Bewijs ons uw genade. De gemeente, het gebed om Gods barmhartigheid is op zichzelf niet verkeerd. Is God niet barmhartig? Gemeente, als er één barmhartig is, dan is het die God die ik u vanmiddag prediken mag. God, hij is een genadig en een barmhartig God. En het was diezelfde Mozes, door wiens hand de Heer zijn heilige wet aan het volk Israël gegeven heeft. Dezelfde Mozes die het zeggen mocht. Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig. En groot van goedertierenheid. Gemeente, de Heere, hij is een barmhartig God. En de hele schrift laat het ons zien dat er in de Heere een innerlijke barmhartigheid is. En dat zijn nieren ontstoken en dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. En de schrift gaat er ons in voor. Gedenk, Heere, aan uw barmhartigheden en aan uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Maar het is maar de vraag hoe wij een beroep doen op de barmhartigheid van God. Is het in een weg waarin wij God zijn toegevallen, zoals die boetvaardige tollenaar op het tempelplein, die het bidt, o God, wees mij zondaar genadig, en die het erkent dat de Heere een barmhartig God is, en die daar een beroep op doet, maar die tegelijkertijd erkent dat God een rechtvaardig God is, omdat hij zichzelf aanklaagt als een zondaar. Dat maakt nogal wat uit. Of dat je buiten de rechtvaardigheid van God een beroep doet op Gods barmhartigheid en daarmee als het ware zijn rechtvaardigheid terzijde schuift. Besef goed, gemeente. Wanneer we de Heere alleen zouden leren kennen in zijn barmhartigheid, dan is het niet zo dat we de Heere maar half leren kennen. Maar dan leren we niet de ware God kennen. Want de Heere is niet alleen een barmhartig God. Hij is barmhartig en rechtvaardig. O, aan de andere kant geldt het ook. Wanneer we hem alleen zouden kennen in zijn gerechtigheid, hoe zou het bestaan, gemeente? Dan zou een mens, hij zou wegsmelten en er zou niets meer van hem zijn. Dat is ook de ware God niet, want hij is rechtvaardigheid en barmhartigheid. En nu wil onze catechismus ons daarheen leiden, dat we, jawel, en nog een ogenblik, nog enkele zondagen verder, en dan zal er geroemd worden in de barmhartigheid en in de genade van God. Maar dan zal de catechismus ons tegelijkertijd aangewezen hebben in welke weg we de barmhartigheid van de Heere zullen leren kennen. Namelijk in het kennen en in het erkennen van zijn rechtvaardigheid. En weet u, geliefden, het erkennen van de gerechtigheid en de barmhartigheid van God, en het mogen kennen van de barmhartigheid en de gerechtigheid van God, dat is de eer van God. En de eer van God is de zaligheid van de kerk op grond van recht en gerechtigheid, want Sion zal door recht verlost worden. En daarom dit antwoord in vraag en antwoord 11. Gods gerechtigheid eist dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. En daarom gaat het hier, geliefden, over de straffende gerechtigheid van God. En dan ligt hier zelfs, dan ligt er, gemeente, de nadruk op de eeuwige straf. Ja, besef het. Het is de overtreding van de eeuwige wet. Van de eeuwige God. En dat brengt eeuwige toorn en eeuwige straf mee. Aan lichaam en ziel, in tijd en eeuwigheid. Totaal. Gemeente, nou kan ik niet verder. Want ik wens niet te preken. En ik kan het ook niet. Over de uitbarsting van die toorn en die straf in de eeuwige verdoemenis. Laat ik volstaan met u te herinneren aan de dankdagavondpreek. Over de komst van de Heere Jezus Christus ten oordeel. Niet alleen om de zijnen, om het tarwegraan binnen te halen. Om de schoven samen te binden en ze te brengen in zijn schuur tot eeuwige zaligheid. Maar geliefde gemeente, ook dat andere. Wanneer de scherpe sikkel zal worden aangewend. En wanneer hij de rijpe druiven zal afsnijden van de aarde. En de druiven zal werpen in de wijnpersbak van Gods toorn, waar ze vertreden zullen worden. En het druivensap als beeld van het bloed, het zal zo menigvuldig zijn dat het stijgen zal tot aan de tomen, tot aan de teugels van de paarden, 1600 stadien, 4 × 4 × 100 stadien, in een overstelpende hoeveelheid van de toorn van God, die wraak brengt onder de mensen van de ongerechtigheid. Gemeente, besef, besef, het is God ernst. Zijn eisende gerechtigheid is ernst. En zijn toornende gerechtigheid is ernst. En zijn straffende gerechtigheid is ernst. En hoe weten we het? Omdat het zelfs over zijn zoon gegaan is. Omdat de Heilige God zijn lieve zoon nog niet eens gespaard heeft. Met die eisende gerechtigheid en met die toornende gerechtigheid en met die straffende gerechtigheid. En als hij nou zijn zoon, die hij van zijn hart gescheurd heeft, die in alle eeuwigheid aan zijn hart lag, als hij nou zijn zoon daarvan niet afgezonderd heeft, zijn lieve zoon, waarvan hij gezegd heeft, deze is het in wie mijn ziel een welbehagen heeft, hoort hem. En als hij nou over zijn zoon daar op Golgotha, de violen, de schalen, de volle schalen van zijn toorn heeft uitgestort. En hij zijn zoon niet gespaard heeft. Zijn zoon die vol van heiligheid en gehoorzaamheid en gerechtigheid was, geliefde. Zal hij dan mij sparen? En zal hij dan u sparen? En zal hij dan jou sparen? Wanneer hij in uw en in mijn leven heeft moeten constateren dat het een en al tegenstand en tegenkanting en afkeer en overtreding was, moedwillig en vrijwillig. Zal hij dan u sparen, geliefden? O, wat ik u bid, wat ik u vraag, geloof het toch. Geloof het toch, gemeente, en ga er niet aan voorbij. En volsta niet met de dingen tot in uw hart door te laten dringen die alleen maar in het vervolg van onze catechismus staan. Maar dit gaat eraan vooraf. Deze werkelijkheid, ze is een feitelijke, ze is een eeuwige werkelijkheid. Waarvan de Heere gezegd heeft dat het ook onder ons verkondigd moest worden. Zoals de apostel Petrus ze deed in het huis van Cornelius. Toen Petrus het zelfs tot Cornelius, die man die de zaligheid zocht, zei dat Christus Jezus geopenbaard wordt als de rechter van hemel en aarde over levenden en doden. Gemeente, geloof het toch, opdat u hem zou kennen. Hem, die onder die gerechtigheid van God is doorgegaan. En wanneer we hem nodig krijgen en de Heere gaan toevallen in zijn gerechtigheid en in zijn heiligheid. Dat is de weg waarin de Heere opening gaat geven voor en zicht wil schenken op die ander in wie hij de gerechtigheid, die hij van onze hand eist, maar die door Christus Jezus is volbracht en verworven, schenken gaat, want deze God, deze eisende God, deze straffende God, deze toornende God, hij is een God die in de weg van recht en gerechtigheid genade geeft voor zondaren die hem toevallen en die hem gaan billijken in zijn gerechtigheid. En daarom, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We zingen Psalm 64, de versen 1 en 9. Wij zullen nu de Heere danken en bidden. Wij waren vanmiddag de gedaagden, Heere. En namens u was het uw wet die sprak en die alle verontschuldigingen afwees. Laat het dit gevolg mogen hebben, Heere. Inmiddels of zo direct dat we eronder buigen. Dat we u toevallen. Dat we het erkennen. Uw wet, Heere, is recht en is volmaakt en is heilig. En u hebt recht op mijn leven. En ik breng er niets, maar helemaal niets van terecht. Gena, o God, genade. En dat terwille van Christus, wiens naam we aan het eind van de prediking toch niet verzwijgen mochten, Heere. Want Hij is in die weg gegaan. En onze catechismus zal ons aanleiding geven om er nog diep en breed over te spreken en naar te luisteren. Maar het is vanmiddag ook de boodschap. Alleen in Hem. Maar het is wel in de weg dat we zelf het hoofd buigen en het erkennen, Heere. Breng ons daartoe. En laat de schrik des Heren ons bewegen tot het geloof. Wilt u geven, Heere, dat wanneer we er ons vanmiddag van hebben afgesloten, innerlijk of misschien ook wel uiterlijk, dat uw geest het ons dan maar te binnen brengt. Wat mensenwoorden niet kunnen, dat kunt u, Heere, wilt u het doen. En zo leggen we ook vanmiddag de prediking, de scherpe prediking van vanmiddag en de ernstige en aangrijpende prediking van vanmorgen bij u de Heere terug. En wij bidden of u het in uw hand wil nemen en of u het gebruiken wilt. Ja, dan ook of de ziel die tot u zucht en die tot u vlucht bijstand van u ontvangen mag, want u bent door recht een genadig, een ontfermend en een barmhartig God. Gedenk ons deze week. Wees ook in de aanstaande week, de zondag met de gemeente. Wilt u geven dat wanneer dominee Baars op deze kansel zal zijn en uw woord bedienen mag, hij ook in ruime mate door u bediend wordt. En dat het tot zegen voor hemzelf en voor de gemeente mag zijn. Om Christus wil. Amen. We zingen, gemeente, tot slot het zevende vers van Psalm 5. Psalm 5, vers 7. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. zij met u allen. Amen.